Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
Beleggerspanel.
Weet Amerikaanse private equity door te dringen tot de Japanse markt? Ze willen het wel en hebben hun ogen gericht op Toshiba. En na een paar sombere weken op de beurs lijkt het sentiment voorzichtig ten goede te keren. Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel met Reinder Wietsma, portfolio manager bij IBS Capital Management, en Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer. Heren, welkom.
Dankjewel.
Laten we beginnen met jullie laatste transactie, als daar tenminste sprake van is. Reinder, ik kijk in ieder geval hoop van naar jou.
Ja, nee, er is geen laatste transactie. Als in, we hebben bij IBS dit jaar 2 aandelentransacties gedaan. En dat is al even geleden. Maar in de portefeuille vindt er wel 1 plaats. We zijn belegd in Brookfield Asset Management, Canadese onderneming. En die doen 2 dingen. Die hebben hun eigen geld. Ze hebben ongeveer 75 miljard aan eigen geld dat ze beleggen. En ze zijn een grote asset manager, belegger voor anderen. In ongeveer 700 miljard aan beheerd vermogen. Dat doen ze echt voor de grote staatsfondsen van Noorwegen en anderen. In private assets. Maar die 2 businesses zitten nu samen in 1. En ze zeggen, nou, we willen graag wat waarde creëren. Dus we gaan onze asset manager apart naar de beurs brengen. Dus alle aandeelhouders in Brookfield Asset Management krijgen een spin-off. Brookfield Asset Manager is de asset manager zelf. Dus niet hun eigen geld, maar in dat deel.
Nee, ik volg het.
En ze hopen op die manier waarde te unlocken. Ja. Zal waarschijnlijk in het eind van dit jaar gaan gebeuren. En dat heeft er ook mee te maken dat heel veel concurrenten van ze, dus KKR en Blackstone, die allemaal ook beursgenoteerd zijn, toch een veel hogere waardering hebben. Dus ze kijken daar een beetje verlekkerd naar. En ze gaan dat proberen te unlocken.
Ze moeten het er zelf ook uitzien te halen. Ja. Koen, heb jij nog iets overwogen, herwogen?
Nou, wel herwogen. Dat doen we 4 keer per jaar. En in de middelste maand van het kwartaal. Dus in mei, begin mei, hebben wij gekeken wat is er in dit geval hard gedaald en wat is er minder hard gedaald. En als gevolg daarvan wat aandelen bijgekocht met de focus op de hele korte termijn. Niet de allerbeste transactie van de maand mei was niet een geweldige maand voor aandelen. Maar het gaat er uiteindelijk om, als je succesvol wil zijn in allerlei dingen en ook in beleggen, dan moet je discipline hebben. En bij die discipline hoort dat je herwegingen maakt. Als iets heel hard gestegen is, dan room je het af. En als iets achtergebleven is, dan koop je het bij. Als je nog steeds in de fundamentele waarde voor de lange termijn gelooft. En ja, in dat kader hebben we dus wat aandelen bijgekocht en wat obligaties afgeschaafd.
Over het sentiment in de maand mei en misschien wel dat sentiment van de toekomst praten wij zo meteen uitgebreid verder. Nu eerst Just Eat Takeaway. Luister even mee.
De spannende aandeelhoudersvergadering van maaltijdbezorger Just Eat Takeaway is net beëindigd. Er is al langere tijd grote onrust in de top. President-commissaris Adriaan Nuhn vertrekt onder grote druk van de aandeelhouders. En operationeel directeur Jurg Gerbig is tot nader order geschorst vanwege wangedrag op een bedrijfsbijeenkomst.
En daar blijft het niet bij, want er is weer iets aan de hand. Als Just Eat Takeaway het Amerikaanse Grubhub verkoopt, moet het een verlies van zo'n 6 miljard euro accepteren, schrijft The Times op basis van bronnen. Volgens die Britse krant heeft Just Eat Takeaway de Bank of America ingehuurd om een koper of een strategische partner voor Grubhub te vinden. Minder dan een jaar geleden, goed om nog even te vermelden, werd Grubhub gekocht voor omgerekend zo'n 6,4 miljard euro. Reinder, als je daar nu 6 miljard op zou moeten afschrijven, moet je dat dan nog wel verkopen?
Dat is dan een belangrijke afweging in die strategische keuze. Het punt is waarschijnlijk dat Grubhub natuurlijk geen geld genereert, maar geld kost.
Nog wel. Uiteindelijk zou het ooit.
Het operationele resultaat zal ooit een keer, hopelijk, waarschijnlijk, misschien positief gaan zijn. Maar daar lijkt het niet op. En dan kan het inderdaad beter zijn om er nu afscheid van te nemen. Want je kunt met deze bedragen en de snelheid waarmee dat gebeurt, dus concluderen dat het avontuur mislukt is of niet gelukt is.
Maar dan denk ik ook afscheid nemen tegen iedere prijs.
Als je daarna heel lang verlies zou maken, kan dus bij wijze van voor 0 euro afscheid nemen nog steeds betekenen dat je die verliezen voorkomt. En dus tegen bijna elke prijs inderdaad.
Ja, moet je het hierbij laten, Koen, denk je?
Het is een beetje wat Reinder zegt. Het is kiezen uit 2 kwaden. En ik denk dat Just Eat Takeaway nu grotere problemen heeft, de cash ook misschien wel goed kan gebruiken. Want ja, we hebben het over de interne problemen die je net even aanhaalt. De zagen van Grubhub. Maar misschien dat nog onbenoemd is, dat als er inderdaad inflatie gaat komen, en die is er, dat is niet langer de vraag, ja, waar gaan mensen op bezuinigen? En misschien is dan ook wel maaltijdbezorging een van de dingen die onder vuur komen te liggen. Dus daar waar ze over de afgelopen periode op zijn minst een vlakke omzet hadden, het droog wezen te houden, kan het wel, is inflatie voor een bedrijf als Just Eat Takeaway zeker een bedreiging, ook in aantallen orders die ze gaan krijgen. Dus en dan wil je het, ja, toch zoveel mogelijk cash op de balans hebben om aan de overkant van het kanaal te komen.
En niet een cash die de verkoop zou opleveren, want als de Times gelijk heeft, dan is dat een bescheiden som. Of heeft het er vooral mee te maken dat zelfs, je cash niet uitgeeft, omdat je niet meer dat verlies hoeft op de Grubhub?
Precies, dan wil je ook die cash drain stoppen. Hè? En dat die cash drain drukt gewoon op je cashflow. Daar moet je geld voor hebben. En anders kom je steeds verder in de problemen.
Dit is overigens al heel lang nummer 1 op het wenslijstje van wat activistische aandeelhouders. Ja. CatRock was volgens mij de eerste. Die kregen steeds meer bijval van andere activistische aandeelhouders. Die vinden dat het helemaal verkeerd gaat.
Had ook met de koers te maken, denk ik.
Had van alles, denk ik, ook met de koers te maken. Maar ze zeggen ook, en dat is wat fundamenteler, wij zijn misleid. Hè? Er is ons gevraagd wat we vinden van die overname van Grubhub. Ja. Er zijn ons perspectieven geschetst. Er is helemaal niks van uitgekomen. Ja. Is dit dan ook bedoeld om het vertrouwen weer enigszins te herstellen? Of is daar meer voor nodig?
Nou, het lijkt me evident dat je het vertrouwen moet gaan herstellen. Want als je deze transactie doet, ik bedoel 7 miljard in 12 maanden. En een koers die zeg maar, vanaf zijn hoogtepunt is nog een vijfde van over. Dat je wel rock bottom ook bereikt hebt in vertrouwen. En dat ook weer gewoon beginnen bij nul in die zin niet zo verkeerd is. Kijk, beleggers hebben deze afwaardering en alles al lang gedaan. Ik bedoel, Just Eat Takeaway is nu 4 miljard waard op de beurs. Dus
minder dan waar ze ooit Grubhub
hebben. Ja, als ze 12 maanden geleden Grubhub niet hadden gekocht, hadden ze nu een stuk meer gehad waarschijnlijk. Dus voor beleggers is dit, ja, is het vertrouwen al naar nul afgewaardeerd? Is Grubhub ook al naar nul afgewaardeerd? En zit het nog in wat strategische assets, dus zoals thuisbezorgd en andere in Duitsland en in Europa? Dus ja, op de beurs is dit al verwerkt.
Ja, zit alle ellende er wel in? Kan Just Eat Takeaway echt niet verder omlaag, denk jij, Koen?
Nou, dat is altijd gevaarlijk. Dat is een hele gevaarlijke vraag. Daar ga ik geen ja op zeggen. Natuurlijk kan het altijd verder omlaag. Het is niet alleen een probleem voor Just Eat Takeaway. Want ook Delivery Hero en Deliveroo en alle anderen hebben ook gewoon 50-60% van hun waarde zien verdampen. Maar heel erg belangrijk is dat je maatregelen neemt. Niet alleen om ervoor te zorgen dat je die bloeding, die cashbloeding stopt. Die afwaardering nemen heeft geen gevolgen voor de cashpositie van het bedrijf. Het is een papieren verlies en niet meer een cashverlies. Dat is heel belangrijk. En als je in de toekomst opnieuw met de pet rond moet gaan langs aandeelhouders om kapitaal op te halen, dan zullen die aandeelhouders ook moeten laten zien dat je bereid bent om moeilijke beslissingen te nemen, waar dit er een van is. Dus ik denk dat los van het financiële er ook een heel belangrijk signaal naar de toekomst wordt afgegeven door niet als zachte heelmeester op te treden, maar een harde beslissing te durven nemen.
Het is toch wel een ingewikkelde situatie, want maaltijdbezorgers, welke je ook noemt, die hebben altijd haast, want die willen de grootste zijn. Want er is niet heel veel plek voor heel veel aanbieders. Je moet substantieel meedoen, je moet marktaandeel veroveren. En dan nu zeggen, we nemen afscheid, we gaan inkrimpen, we vertrekken uit bepaalde landen waar het ons kennelijk niet lukt. Dat is bijna tegennatuurlijk, toch, Rijn?
En dat zal voor hun zeker een tegen natuurlijk zijn. Maar het heeft natuurlijk ook te maken met een hele lange periode waarin venture capital, de Vision Fund van SoftBank en andere partijen enorme hoeveelheden kapitaal beschikbaar stelden. Dat is omdat anderen het ook doen. Maar als die stroom aan kapitaal natuurlijk opdroogt, dan zul je in één keer jezelf je spreekwoordelijke broek omhoog moeten houden. En je ziet dat de business zelf niet genoeg cash genereert om heel lang de grootste te willen zijn. En dus zie je ook vanuit die kant een bepaalde reflexiviteit naar wat er natuurlijk op het echt gebeurt.
Is hier nu een duidelijke parallel te trekken met die andere bezorgers, de flitsbezorgers? Want die hebben vorige week twee van hen ook moeten aankondigen. Nou, op deze manier lukt het niet. Ja. We krijgen het niet helemaal rond.
Ja, nou ja, 100%.
Dat is hetzelfde misschien.
Ja, nee, maar er gaat heel veel venture capital naartoe. Heel veel makkelijk geld dat binnenkomt. Dan kun je grote ambities hebben. Kijk niemand, of kijk heel weinig partijen naar je huidige winstgevendheid. Op het moment dat het verse geld niet binnenkomt. En mensen denken een winstgevendheidbril opzetten. En dan zie je dat die ambities natuurlijk ook heel snel worden bijgeschaald of ingekrompen.
Ja, dat is tegelijkertijd een hele mooie brug naar de algemeenheid van de markt. Hè? Ik denk dat je dat niet alleen bij de maaltijdbezorgers, maar bij heel veel bedrijven die de afgelopen tijd heel hard zijn gegroeid. Ja, werd niet zozeer gekeken naar de winstgevendheid en de kracht van de balans op dit moment, maar naar de toekomst. En we hebben een gigantische correctie gezien, met name in die groeiaandelen in een hele korte tijd. Dat is voor veel mensen angstig, zorgelijk. Aan één kant klopt dat ook. Aan de andere kant, als je gaat kijken naar de bedrijven, heel veel van dit soort bedrijven zijn nog in best wel hele goede staat. Dat zien we ook terug in bestuurders die eigen aandelen aan het inkopen zijn. Hè. Die zien natuurlijk heel goed wat er in die bedrijven gebeurt.
Ja, of die moeten het stutten omdat andere mensen er minder vertrouwen in hebben.
Nou, ze moeten daarin niks. Hè, want dan hadden ze in de afgelopen periode ook wel aandelen gekocht. Ik denk dat ze echt heel rationeel kunnen zien wat gebeurt er. Hoe zien we de marktomstandigheden voor de langere periode? En ik denk dat je in deze periode een soort winner takes all gaat zien. De laatste periode van forse correcties in de techmarkt was 2009-2010. In die periode kocht Apple 100 verschillende ondernemingen die aan de basis gestaan hebben van het grote groeisucces van Apple over de afgelopen periode. En Apple was daar niet alleen in. Dus bedrijven die heel veel cash hebben, die op zich minder winst maken, maar nog steeds winst maken, die kunnen hun personeel vasthouden. Die hoeven niet die ontslagrondes te laten plaatsvinden die andere bedrijven zoals Snap wel moeten laten plaatsvinden. En ze zijn dadelijk in staat om tegen rock bottom prices andere bedrijven over te nemen uit de markt, in te lijven en de technologie over te houden en daarmee de basis te leggen voor de groei voor de komende periode.
Ik ga wat jij nu al hebt gezegd toch nog even officieel maken door een jingle te laten horen.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
De brug naar het sentiment en de markt in algemene zin bespreek ik met Reinder Wietsma, portfolio manager bij EBS Capital Management, en Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer. Over het vertrouwen van beleggers gesproken. Dat is opnieuw gedaald, blijkt in ieder geval uit de beleggersbarometer van ING. Maar het sentiment lijkt een beetje te keren. AEX toch in de plus, de Dow Jones in het groen. Is het het grootste leider voorbij, Reinder?
Maakt één zwaluw hier spreekwoordelijk zomer. Nou, kijk, je zit in een fase waarin centrale banken aan het verkrappen zijn, omdat we die inflatie hebben, wordt natuurlijk veel besproken. En op het moment dat je daar wat meer lucht en brandmeester zou zijn, zou dat ook voor assets die wat meer risicovol zijn, dus aandelen, et cetera, wat meer lucht geven. Nou, je hebt periodes zoals afgelopen week was een hele goede periode waarin risicospreads of obligaties terugliepen, waarin die markt wel wat meer wil. En ook voor het eerst inflatiecijfers waren die wat inkwamen. Dus dat geeft dan wat lucht.
En het valt allemaal mee, die inflatie.
Hoop doet leven.
In Europa slechts 8,1%.
Precies. Nou ja, het is meer dat je van een heel hoog niveau niet steeds harder blijft stijgen, wat we natuurlijk lang gezien hebben. Maar dat proces heeft even tijd nodig. En ondertussen blijven natuurlijk olieprijzen elke dag ook nieuwe highs opzoeken. En dat is ook niet per se heel goed voor consumentenvertrouwen en andere zaken.
Nee, maar wat Koen net schetst, mm-hmm. Misschien is dit toch ook wel een gelegenheid voor bedrijven die er nog altijd relatief goed voor staan. Of misschien voor particuliere beleggers die een risico kunnen nemen. Ja. Bestaat er zoiets als, volgens mij moet ik dat dan in jargon bodemvissen noemen?
Dat bestaat zeker in die zin dat als koersen optisch gedaald zijn, zijn ze soms ook goedkoper. En als prijzen er op een gegeven moment genoeg van de problemen reflecteren, dan kan het een aantrekkelijke koop zijn. En je ziet in die markt natuurlijk dat het heel hard gegaan is op sommige plekken. Dus dan kunnen er inderdaad goede koopjes te doen zijn.
Ja, hoe kijk jij daarnaar? Zo'n draai van de markt, dat is natuurlijk altijd heel precair. Hè? Zijn we er al? Zijn we er nog niet? Corné van Zijl haalde vorige week in dit panel de uitspraak aan dat de bodembel nooit klinkt. Je weet het niet, maar je moet er toch wel vanuit kunnen gaan dat je in een bepaalde fase zit.
Ja, zoals op heel veel wijsheden over de beurs heeft Corné hierin ook gelijk. Ik heb slechts één keer op één moment, dat was op 11 maart 2009... Mark Haynes, de commentator van CNBC, juist de bodem van die correctie zien roepen. Wat wel zo is, is dat de aandelenmarkt, wij zitten altijd in het eerste wagonnetje van de achtbaan. Dus wij gaan als eerste omlaag, maar we gaan ook als eerste dadelijk weer omhoog. En ja, er gebeurt wat in de economie. Er komt inflatie. Er zal op sommige plekken misschien een recessie, of dat nou 1 kwartaal, 2 kwartalen of langer of 2 jaar is, dat weten we niet. Maar als we teruggaan naar die periode van ruim 10 jaar geleden, in 2009, 2008 begon de beurs in het najaar echt hard te dalen. Dat duurde door tot in maart, om daarna het jaar toch min of meer vlak of positief te eindigen. En toen begon pas de recessie in de economie, die nog een paar jaar duurde. De beurs was toen eigenlijk alweer out of the woods. En dat zie je hier nu ook gebeuren. De correctie van op sommige onderdelen misschien wel 30% in techbedrijven. Ja, het is niet zo dat ze nu 30% opeens minder waard zijn in de toekomst ook. Het is een vooruitloper geweest op de rente. En daar is wel degelijk iets veranderd in de afgelopen weken. De eerste 4,5 maand was de correctie van de markt vooral gedreven door het feit dat die rente zo hard opliep. En de afgelopen ruim twee weken zien we de rente niet langer oplopen. Dat heeft ook te maken met inflatieverwachting, met uitingen van de centrale banken. En nu gaan we dus veel meer kijken naar wat is het bedrijfsnieuws. En heb je positief bedrijfsnieuws?
Maar als het bedrijfsnieuws niet helemaal in goede aarde valt, laten we het meest besproken aandeel wereldwijd hier kort toch even bij de horens vatten. Snap bijvoorbeeld met een winstwaarschuwing.
Ja.
Nou, dan mag je zeggen, dat is inderdaad niet het beste nieuws dat je naar buiten kunt brengen. Maar deze afstraffing met, ik geloof, 43% eraf, is dat dan nog op zijn plaats? Of zegt dat toch nog wel iets over die onzekerheid die bij veel mensen speelt?
Ja, maar dit is echt een specifieker geval. Al die afstraffingen zijn specifiekere gevallen. Het fundament van Snap was al broos. Ze zouden naar winstgroei gaan of naar winst gaan vanuit verlies. Dat wordt toch weer verlies. En al dat soort dingen, als een bedrijf toch al in de basis niet sterk genoeg is, dan kan het dit soort correcties van 40% krijgen. Is het bedrijf in de basis sterk genoeg en komen ze met een teleurstellend bericht, dan is het een correctie van 4%. En dat zijn de verschillen die we nu in de markt zien. Naar de toekomst toe, dat is wat ik net ook bedoelde met the winner takes all, de sterke jongens van de klas, die gaan dadelijk overleven. Dat is altijd in mankind zo geweest. En zo is het ook in de aandelenmarkt. De strong species die zichzelf weten te innoveren, die durven om harde beslissingen te nemen op het juiste moment, die zijn in staat om te overleven. En voor de rest, ja, dat is misschien heel raar om dit in een beleggerspanel te zeggen, maar de meeste bedrijven voegen geen waarde toe vanaf het moment dat ze naar de beurs gegaan zijn.
Reinder?
Dus statistisch klopt dat. Het is een heel klein handjevol met bedrijven dat in een index alle waarde creëert. Dus denk aan de Microsoft, de Amazons, de Googles. Uiteindelijk leer je ze ook kennen. Maar het merendeel van de bedrijven dat naar de beurs gaat, gaat er op een gegeven moment weer af en heeft geld gekost voor beleggers.
Dus maar dat zijn niet per se broze bedrijven, toch of wel?
Nee, het kan ook zijn dat er een overname plaatsvindt op een lager niveau. Er is heus wel iets van waarde. Maar statistisch is het inderdaad zo dat eigenlijk maar een heel klein deel van de bedrijven de waarde gecreëerd heeft. En dan kun je ook aan de Shells en de Unilevers denken, die natuurlijk al een tijdje meedraaien. Ook een dividende die je dan wat minder ziet in de koers. Maar daar wordt de waarde gecreëerd.
Laten we naar een bedrijf gaan dat ook wat brozer is geraakt in de loop van de tijd. Een Amerikaans private equity fonds heeft het gemunt op Toshiba. Dat is een Japans conglomeraat, jarenlang nationale trots. Volgens een boekhoudschandaal, verkeerde investeringen. Nu staat het bedrijf te koop. En niet zonder succes, want er zouden zich al 10 mogelijke kopers hebben gemeld. Private equity dus uit Amerika.
Ja.
Dat ligt gevoelig, want het is Japan. Het bedrijf Toshiba dat begeeft zich ook in sectoren die militair van belang zijn, strategisch van belang zijn. Ja. En dan is er ook nog die Japanse cultuur. Hè? Zou je dit als Amerikaanse private equity bedrijf, deze gevallen trots, moeten aandurven?
Nou ja, ze zijn er die het aandurven. Het is leuk omdat je in Japan een systeem hebt dat wij niet zo kennen. Dat Kairetsu noemen ze dat. Ik heb even in mijn economieboek teruggekeken. Maar dat zijn een heel aantal hele grote conglomeraten die eigenlijk alles doen. Dus ook Mitsubishi en Toyota zijn dat. Die Toshiba zitten in de liftenbusiness, semiconductors. Ze doen eigenlijk alles. Staal, papier, het maakt allemaal niet zoveel uit. Nou, als je dat op papier ziet en je zou al die bedrijven individueel los kunnen verkopen, en dat is natuurlijk wat Amerikaans private equity graag wil doen, zit daar heel veel waarde.
Ja, ja.
Alleen dan is er een stuk Japanse cultuur dat natuurlijk altijd voorkomen heeft. Ook heel veel cross-holdings, dus ze hebben allemaal deelneming in elkaar. En Japan zegt, of in ieder geval heeft al aangegeven, dat ze bereid zijn om buitenlandse investeerders toe te laten en om daar dus anders mee om te gaan, omdat ze dat kapitaal willen.
Tot op zekere hoogte, hè?
Chinezen zijn niet welkom. Nou, dat geldt tegenwoordig steeds meer, ook voor Amerikanen. Maar in ieder geval, het zou wel een enorme kentering zijn in een systeem dat natuurlijk jarenlang die conglomeraten gevoed heeft. En Toshiba zou er van de eerste was natuurlijk een hele zwakke broeder geworden. Nou, je haalde net zelf aan dat er boekhoudschandalen en andere problemen waren. Dus dat wordt behapbaar. Maar als dat lukt, dan is dat natuurlijk een precedent. En dan zullen er meer partijen zijn die buitenlandse interesse zullen krijgen.
Was natuurlijk een periode, Koen, misschien niet zo heel erg ver in het verleden, dat ook beleggers het wel prima vonden, zo'n conglomeraat. Want ging het ergens verkeerd, dan ging het ergens anders nog wel goed. En dan kon je op meerdere paarden wedden. Maar tegenwoordig is dat toch volledig uit de mode geraakt. Is dat begrijpelijk?
Als je naar de geschiedenis kijkt, niet zo heel erg verwonderlijk. Hè? Want General Electric, hetzelfde verhaal. Dat ging van een beurskapitalisatie van 700 miljard naar nu 160 miljard in 20 jaar tijd. Allerlei verschillende divisies, financial, industrial. En laten we naar ons eigen Philips kijken. Dat is in zichzelf natuurlijk ook een vorm van een conglomeraat. Allerlei verschillende divisies. Die ook als stand-alone. En zo vaak als daar al niet de verhalen zijn geweest van goh, de som van de delen is veel meer waard dan dan het geheel. Misschien moeten we het opsplitsen. Dit zijn verhalen die vaak langskomen. En daar is een bedrijf veel kwetsbaarder voor als het net uit zo'n periode komt van een boekhoudschandaal, een product dat volledig mis is gegaan. En zoals dat snaap-apneu-verhaal van Philips. Maar ook bijvoorbeeld grote claims. Hè? ABB met asbestos, ook zo'n conglomeraat. Ja, je hebt heel veel spreiding, maar je hebt ook altijd wel ergens iets waar het niet goed gaat en waar je die focus dus heel erg moet hebben. Dat zie je ook terugkomen uit het nieuws van vandaag. Bij DSM. Een paar keer die focus op verschillende divisies die allemaal gewoon goed los van elkaar worden geleid. Dus ja, conglomeraat heeft voordelen, maar zeker ook kwetsbaarheid.
Dank jullie wel voor jullie bijdrage aan dit beleggerspanel. Reiner Wietsma, portfolio manager bij IBS Capital Management, en Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer.
Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum, de aanbieder van vastgoedfondsen voor particulieren.
Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridge Fund. Make money smile.